We lezen het heilige woord van God. Op twee plaatsen, beide in Paulus' brief aan de gemeente van de Efeziërs, Efeze 2 en Efeze 6. Uit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10, en van hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 16. Efeze 2, vanaf vers 1, en Efeze 6, vanaf het tiende vers. We lezen het woord van de Heere als volgt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil van het vlees en der gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En nu hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk ge al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van de Heere uit het laatste hoofdstuk van Paulus' Efeze brief, Efeze 6. De tekst vindt u in vers 16. Efeze 6, vers 16. Nadat we in eerdere weken de woorden die daaraan voorafgaan ontvangen hebben. Vandaag dus vers 16. Efeze 6, het 16e vers, waar we het woord van de Heere, deze woorden lezen. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk ge al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Tot zover. Daar horen we vanmorgen dus over, gemeente, over pijlen. Over vurige pijlen. Vurige pijlen van de boze die worden afgeschoten. En we horen over een schild. Een schild dat die pijlen afweert, waarop ze afketsen, waarop ze zelfs worden uitgeblust, uitdoven en zonder enig verder gevaar te grond vallen. We worden dus vanmorgen weer helemaal betrokken bij de strijd des geloofs, de geestelijke strijd waarover de apostel aan de gemeente van Efeze schrijft en waaraan hij voorafgaande aan dat 16e vers al een aantal woorden en beelden heeft gewijd. Het schild. Dat is dus het stuk van de wapenrusting dat vanmorgen de aandacht ontvangt. Het schild dat er moet zijn. Het schild dat dan natuurlijk ook gehanteerd moet worden. Willen die brandende en venijnig verwondende pijlen van de boze afgeweerd en uitgeblust worden. Bij John Bunyan is in Christenreis komen we ze ook tegen, die vurige pijlen. Het is als christen moet strijden tegen Apollyon. Als christen zich bevindt in het dal van de vernedering, het dal van de verootmoediging, waar hij doorheen moet trekken. En als dan plotseling Apollyon, die vreselijke draak, hem ontmoet. Een monsterlijk figuur. Zijn vleugels lijken op die van een draak en uit zijn buik komt vuur en rook omhoog. En Apollyon zegt tegen Christen, ik zweer bij de afgrond dat je geen stap meer zult zetten. En dat je het doel van je reis absoluut niet zult behalen. En waarmee begint dan de strijd? Ja, inderdaad, met een vurige pijl. Een pijl die door Apollyon wordt afgeschoten. Een pijl die hem had kunnen doden. Maar gelukkig had Christen zijn manshoge schild bij de hand. En daarmee vangt hij die pijl op, zodat hij tegen het schild dooft en op de grond valt. Het gaat nou vanmorgen verder niet over het verloop van die strijd, gemeente. Uiteindelijk mag Christen overwinnen. Maar er zijn heel wat pijlen die op hem worden afgeschoten. Het is eigenlijk een bombardement van pijlen. Wel, de apostelgemeente hecht er waarde aan om dit te zeggen, dat merken we. Want bovenal, zegt hij, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welke al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Bovenal, belangrijk dus, het onderwerp van vanmorgen. Het schild van het geloof. Twee dingen, heel eenvoudig. Het belang van dat schild en de hantering van dat schild. Het schild des geloofs, het belang ervan of de noodzaak. En de hantering ervan. Ik heb het u al eerder gezegd, gemeente. Voor de apostel stond bij de dingen die hij hier tegen het eind van deze Efese brief aan de gemeente schrijft, stond de Romeinse soldaat, de strijder uit het Romeinse legioen, hem voor ogen. En dat was een soldaat die daadwerkelijk was toegerust. Volkomen was toegerust. Adequaat was toegerust om de strijd tegen de vijand aan te gaan. Zo tekent de apostelen. En tot dat wapentuig behoorden allereerst een aantal vaste onderdelen. De dingen die hij altijd aan had. Die hij, waar hij ook was, altijd bij zich had. Dat zijn de dingen die we tot dusver hebben gezien. Dat is allereerst de gordel. Door middel waarvan hij dat lange kleed dat hij droeg, kan opschorten, zodat het hem in de strijd niet in de weg staat. En vervolgens is dat het zogenaamde borstwapen, het borstschild, dat zijn buik en zijn borst omhult, zodat hij aan de voorzijde iets van verdediging heeft. En ten derde zijn dat zijn schoenen, die hij natuurlijk ook altijd aan heeft. Als hij samen met de anderen op weg is naar het strijdtoneel en ook in de strijd, het schoeisel, dat zijn de vaste onderdelen. Maar daarnaast kent die wapenrusting ook een aantal variabele, wisselende onderdelen. En dat zijn de drie die we vanaf nu gaan bezien. Dat is het schild, dat is de helm en dat is het zwaard. Als er metterdaad gestreden werd, ja, dan moesten die bij de hand zijn. Waarschijnlijk werden ze per legeronderdeel in het Romeinse leger meegevoerd op grote wagens of op een andere manier. Maar niet zodra kwam de vijand in zicht, of ieder van de manschappen ontving zijn schild, zijn zwaard en zijn helm om ze in gereedheid te brengen. Onmisbaar waren ze. Wat dat schild betreft, daar moet geen misverstand over zijn. En alle eerlijkheid, ik heb zelf ook lange tijd gedacht dat dat zo'n klein rond schild was, wat de soldaat aan zijn arm droeg, waarmee hij zichzelf kon afweren. zoals onze jongens, denk ik, en ook ikzelf vroeger wel, soldaatje hebben gespeeld. Ik kreeg dan van mijn moeder, als ik dat van plan was om te gaan doen, kreeg ik het ronde deksel van een grote zinken wasbus en daarmee speelde ik soldaatje. Dat idee zouden we van het schild kunnen hebben. Nee, maar dat was het niet. Het schild dat Paulus hier bedoelt, gemeente, dat was een groot, langwerpig, rechthoekig schild. Het Griekse woord dat in deze brief gehanteerd wordt, hangt samen met ons woord voor deur. Wel zo, daar kun je dat schild wel een beetje mee vergelijken. Het was ook bijna net zo groot, van hout gemaakt, aan de voorzijde met zwaar leer omspannen. En dat leer dat werd, zodra de strijd begon, als daar mogelijkheden voor waren, nat gemaakt. Zodat de vurige pijlen van de vijand erop zouden uitdoven. En wat de grootte betreft, de soldaat kon er zich helemaal achter verschuilen. Wel, dat schild deed ze nut wanneer de vijand zijn pijlen afschoot. En dat waren, en ik zei het al, dat waren niet zomaar pijlen. Natuurlijk, dat waren pijlen met scherpe punten. Bedoeld om vast te haken aan het lichaam van de soldaat, of beter nog, om hem te doorschieten wanneer die pijlen met grote snelheid op hem afkwamen. Maar voordat ze werden afgeschoten, werden ze gedompeld in teer of in pek en werden ze aangestoken. Het waren dus brandende pijlen die niet alleen vleeswonden wilden veroorzaken, maar ook brandwonden. Het waren gemene pijlen. Zoals ook tegenwoordig, en ja, dat gaat het nog verder te boven natuurlijk. Zoals ook tegenwoordig kogels kennen en granaten die, wanneer ze raken, uiteen spatten. En het lichaam als het ware uiteen willen rijten. Om zoveel mogelijk schade aan de vijand toe te brengen. Wel, zo werd er ook toen gestreden met elkaar. Om maar zo effectief mogelijk de vijand uit te schakelen. Met die brandende, vurige, scherpe, venijnige pijlen. Wel, gemeente, om die te ontgaan was het schild nodig. En ik wees u er al op. Paulus legt de nadruk op het voorhanden hebben van dit uitrustingstuk. Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof. Het is alsof de apostel wil zeggen, beste gemeente van Efeze, dat bovenal is nodig, meer dan wat dan ook. Vergeet het schild niet, want als de vurige pijlen van de boze op je afkomen, berg je dan. En berg je dan letterlijk achter dit schild. Het is ervoor. Niets is meer bestand tegen de pijlen van de boze dan dit schild. Het schild van het geloof. En natuurlijk, gemeente, bedoelt de apostel dat. Natuurlijk geestelijk. Hij schrijft het niet zomaar. Zit daar nou een les voor ons in? Nou, ik denk het zeker. Gemeente, laat ik allereerst dit zeggen. In de prediking moet natuurlijk de volle raad van God verkondigd worden. De dienaren van het woord, ze hebben tot taak om datgene wat de schrift ze aandraagt, alles wat de schrift ze aandraagt, in de prediking te laten klinken. Ze mogen niets achterhouden. Als de apostel Paulus de ouderlingen van de gemeente Efeze aantreft, op het strand in Efeze, en afscheid van ze neemt, zoals beschreven in Handelingen 20, dan zegt de apostel het ook met zoveel woorden: ik heb niet achtergehouden dat ik niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dat is de taak. Immers, al de schrift, heel de schrift is van God ingegeven tot lering en tot weerlegging en tot onderwijzing. Wee de dienaar van het woord dan ook, die uit gemakzucht of om andere redenen, om een valse vredelievendheid, de scherpe elementen uit het woord weghaalt. Of die juist het onvoorwaardelijke evangelie van Gods genade tekort doet en met allerlei condities verzwaart. Nee, zegt de Heere, van de schrift mag niets worden afgedaan en er mag niets aan worden toegedaan. Maar toch kunnen er gelegenheden en omstandigheden zijn dat een bepaald aspect van het woord op een bepaalde plaats en in een bepaalde gemeente extra nadruk moeten ontvangen. Ik denk zelfs dat er onderdelen van de christelijke leer zijn die door alle eeuwen heen telkens weer heel bijzonder veel nadruk moeten ontvangen. Zien we dat bijvoorbeeld niet in de prediking van de Heere Jezus? Heeft de Heer Jezus niet met veel nadruk in zijn prediking het accent gelegd op het onderscheid tussen schijn en zijn? We zien dat in zijn gelijkenissen. Als hij spreekt niet alleen over de ware bouwer, maar ook over de valse bouwer. En over de 10 maagden. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. Het onderscheid tussen schijn en zijn. Het accent in de prediking van de Heer Jezus. Heel veel nadruk ook op de noodzaak van de wedergeboorte. Maar ook bijvoorbeeld op het bereid zijn. Het bereid zijn als de Heer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar ook op het onderkennen, het doorzien van de verzoekingen en de verleidingen van de boze. Wanneer de boze komt met zijn aanslagen en met zijn vurige pijlen. Niet voor niets heeft de Heer Jezus zijn kerk in het volmaakte gebed het op de lippen gelegd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wel, ik denk dat we in dat licht hier dat woordje bovenal moeten lezen. Zoals Paulus het ook verstaat. Let erop. Dit is nodig. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk ge al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Vergeet dat niet. En dan valt ons op dat de apostel dit woordje bovenal verbindt aan het schild des geloofs. Paulus bedoelt dus dat alleen door het waarachtige geloof die gemene aanvallen van de boze weerstaan kunnen worden. Alleen het geloof biedt bescherming tegen de brandende pijlen van de Satan. Zoals bijvoorbeeld ook Petrus het schrijft in zijn eerste brief. Wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Wedersta dezelve, en hoort dan wat Petrus zegt, vaststaande in het geloof. Het geloof. Gemeente, wat zal ik daar vanmorgen van zeggen? Over het geloof. Er is bijna geen bladzijde in heel de Bijbel waar het niet over het geloof gaat. En dan bedoel ik natuurlijk het geloof als de gave van de Heilige Geest. Het waarachtige geloof. Het geloof waarover we ook uit Efeze 2 gelezen hebben. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Gemeente, je zou kunnen zeggen dat het geloof de hoofdgave van de Heilige Geest is. Want het geloof verbindt immers mijn zondige verloren leven aan Christus. Het geloof geeft mij, dode zondaar, deel aan het leven in Hem. Het geloof doet mij delen in Hem en in al zijn schatten en gaven. Wat lezen we in het hoofdstuk waarin de Heer Jezus spreekt over de noodzaak van de wedergeboorte aan het slot van datzelfde hoofdstuk? Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie dat geloven niet heeft, die blijft onder de toorn van God. Gemeente, buiten het geloof moet ik het doen zonder de gerechtigheid van Christus. En dan kom ik voor de rechterstoel van God met mijn eigen gerechtigheid. Maar die kan voor de Heere niet bestaan. Het geloof. Schrijft de apostel dat niet aan de Romeinen? Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. De redding van ons leven, de zaligheid, is er alleen door het geloof. En dan ook dit. Zonder het geloof zal mijn leven geen vruchten dragen. Zonder het waarachtige geloof mist mijn leven het doel waarvoor ik geschapen ben. Namelijk God de Heere lief te hebben. Zonder geloof ben ik een dode en een onvruchtbare rank. Voorbestemd om in het vuur geworpen te worden. De Heer Jezus zegt het, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, maar buiten het geloof zal er geen vrucht zijn. Wel gemeente, en nu zegt onze tekst, een mens zonder geloof, zonder het schild van het geloof, zal een voortdurende prooi zijn van alle vurige pijlen van de boze. Zonder het geloof mis ik alles om die pijlen af te weren, om ze te weerstaan. En mis ik alles waardoor die pijlen worden uitgeblust. Al met al, gemeente, ik gaf maar even een ruwe schets. Alleen door het geloof zal ik voor God kunnen leven. Ik kan dat aanduiden met drie beelden. Het geloof is allereerst de lege hand. De hand die ik als een bedelaar uitstrek om van de heilige God te ontvangen wat ik nodig heb. Opdat ik de gerechtigheid van Christus mag ontvangen. Opdat ik voor hem zal kunnen bestaan. Het geloof tot gerechtigheid. Dat is het geloof als een lege hand. Maar het geloof is ook nodig, en ik zei het al, opdat mijn leven zijn doel zal ontvangen. En dat is het beeld wat de Heer Jezus schetst in die levende rank. En dat is door het geloof alleen dat de rank zijn sappen put uit de wijnstok en zo vruchten zal dragen. Het geloof dus als de lege hand die vervuld wordt. Het geloof als de rank die aan de wijnstok verbonden is, opdat de vruchten zullen zijn. Maar nu in onze tekst, en dat is het derde beeld, het geloof als een schild. Het schild dat de vurige pijlen van de boze opvangt, zodat ze hem geen schade kunnen doen. Hoogst nodig het geloof. En waarom vooral zo nodig? Wel gemeente, omdat de boze vijand verwoede pogingen doet om het volk van God neer te schieten. Door zijn gemene pijlen met die scherpe en die venijnige punten en met die brandende uiteinden. Daartoe is dat schild nodig. Daartoe is het nodig dat in mijn leven het geloof, het waarachtige geloof zijn plaats heeft. En daarom, gemeente, is de vraag van morgen: beschikken we daarover? Hebt u door genade dat geloof ontvangen? Kent u het geheim van het ware geloof? Want we zagen het, gemeente, het is onmisbaar. En zeg nou niet al te makkelijk. Ja, maar dat moet me gegeven worden. Dat kan ik mezelf toch niet geven? We hebben het toch gehoord, het geloof is een gave Gods. Gemeente, er staat nog meer in de Bijbel. Er staat ook, dit is zijn gebod. Dat we geloven in de naam van de Zoon, de Heere Jezus Christus. Bent u daar wel eens mee vastgelopen? Als u in uw leven moet ontdekken, Heere, u eist van mij het geloof. Maar ik beschik er niet over. Ik heb het niet, Heere. dan mag ik u op wat anders wijzen. En laat ik dat doen aan de hand van de geschiedenis uit het Oude Testament. Dat volk van Israël, dat gezondigd had en dat door de Heere zwaar gestraft werd in de woestijn door de vurige slangen. En toen mocht Mozes de koperen slang oprichten. En toen mocht hij wijzen op de redding en het behoud in die ene, in die koperen slang. En al wie op die slang zou zien, zou genezen. Wel gemeente, wie nou zo in nood was. En wie moest erkennen, Heer, het is door mijn eigen schuld dat mijn leven verloren gaat. En die moest erkennen dat het gif van de slang, dat ten dode was, volkomen verdiend was. Die behoefde alleen maar te zien op die slang. Wel, dat is het geloof. Kunt u het nog stellen? Zonder dat geloof dat me brengt bij hem die mij genade en zaligheid kan geven. Kunt u het nog stellen buiten die Heere Jezus Christus, in wie alles voorhanden is wat ik nodig heb voor de tijd en voor de eeuwigheid. Het geloof, onmisbaar. Jawel, ook in de strijd van het geloof. Als de vurige pijlen van de boze worden afgevuurd op de kinderen Gods. Zonder het geloof zal ik ten onder gaan. Maar gemeente, dat is het eerste. Het belang van dat schild. De absolute noodzaak van dat schild. Maar nu het tweede. Want dat schild, dat moet ook gehanteerd worden. In de strijd die de Romeinse soldaat bij tijden voeren moest, moest zo'n schild ook functioneren. Alleen het feit dat hij er een had, behoede hem niet voor de pijlen van de vijand. Hij moest er wat mee doen. Hij moest er mee doen datgene waartoe dat schild hem was uitgereikt. En wanneer we daar vanmorgen over nadenken, dan wil ik u dat aanduiden aan de hand van vier woorden. Vier werkwoorden die samen de hantering van dat schild zijn. Wel, onze tekst zegt het eerste. Bovenal, aangenomen hebbende het schild des geloofs. Als in dat Romeinse leger de vijand aankwam, dan werden de schilden uitgedeeld. En elk soldaat kreeg er een. En je deed er verstandig aan om dat schild inderdaad ook aan te nemen. Maar dat was niet zonder bezwaar. Want zo'n schild, en ik tekende hem al, zo'n schild was een log en een zwaar ding. Je moest het bij alle andere onderdelen van je wapenrusting met je meesjouwen. Het zou dus best voor de hand kunnen liggen dat iemand het veel te zwaar vond. En de uitreiking van zo'n schild afwees en zei, nou, laat maar. Ik hoef het niet. Ik red het zo wel. Maar dat was levensgevaarlijk. Dat mocht niet. Wel gemeente, zo is het met het schild van het geloof. Dat schild, dat moet worden aangenomen. Dat staat er. Bovenal, aangenomen hebbende het schild des geloofs. En als iemand nou zo'n schild aannam, wat sprak daaruit? Wel, daar sprak dit uit, dat hij zijn bevelhebber gehoorzaamde. En dat hij geloof hechtte aan het woord van zijn bevelhebber. Namelijk dat dit een onmisbaar instrument is. Dat het meest probate middel is. Op gezag van de legeraanvoerder werd het aangenomen. Gemeente, ik denk dat het leerzaam is om dat te bedenken. Dat geldt in het, en ik wees het u al aan, dat geldt in het hele stuk van zalig worden. Een mens zal niet behouden worden zonder het waarachtig geloof. Van levensbelang. Maar nu passen we het vanmorgen toe op die geestelijke strijd. En het is niet anders in deze strijd dat het schild onmisbaar is. En dat een christen, een waar christen het eens wordt. Het eens wordt met de weg die de Heere aanwijst om zalig te worden. En ook om in de strijd te kunnen staan. De Heere zegt, deze weg moet je bewandelen. En een andere weg wil ik niet. Nou gemeente, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is totaal niet vanzelfsprekend. Dat in het leven van Gods kinderen, elk van Gods kinderen altijd bereid is om te strijden met dat schild van het geloof. Ze nemen liever hun eigen wapens ter hand. Gods kinderen zijn dikwijls dwaze en eigenwijze mensen. Een voorbeeld? Petrus. Petrus in Gethsemane. Als daar de dienaren van het Sanhedrin met hun stokken en de soldaten van het Romeinse leger met hun zwaarden aankomen op hun meester, dan zal Petrus wel eens. En hij trekt zijn zwaard en hij zal er tegen ingaan. Een vleeselijk wapen. Vleeselijk. Zelf gekozen. En de Heere Jezus corrigeert hem. En de Heere Jezus zegt tegen Petrus, doe dat zwaard in de schede. Want wie met het zwaard gaat slaan, zal door het zwaard zelf verteerd worden. Petrus, Simon Petrus, jij moet leren om te strijden door het geloof en niet door eigen vleeselijke middelen. Gemeente, dat ligt niet altijd voor de hand. Dat schild van het geloof. Het kan zo zwaar zijn. Ik kies liever een eigen middel. De vader van de maanzieke knaap moest het ook leren. Toen hij tot de Heere Jezus kwam, opdat zijn zoon genezen zou worden. En toen de Heere Jezus zei, indien gij gelooft. En dat kon hij zomaar niet. Totdat hij kwam tot de belijdenis. Ik geloof, Heere. Kom mij in mijn ongelovigheid te hulp. Gemeente, er moet wat in het leven van een mens, ook in het leven van Gods kinderen gebeuren. Willen ze bereid zijn en telkens weer bereid gemaakt te worden om nu alleen maar te strijden door het geloof. En niet in eigen kracht. Want het geloof put zijn kracht uit een ander. En dat valt me zwaar. Daar ben ik zomaar niet voor ingewonnen. Om dat schild op te nemen. En dat schild aan te nemen. Aannemen. Dat wil de Heer. En dan de tweede. En dat zet het eerste nog in een extra licht. Want wat is nou de eigenlijke activiteit van een die dat schild ter hand neemt? Wat doet hij dan? Als de pijlen komen aangesuist. Zie je ze daar aankomen? De pijlen van laster en de pijlen van kwade woorden. De pijlen van verleiding en de pijlen van allerlei zonden. Gemeente, wat doet nu die christen? Als hij dat schild heeft aangenomen, wat doet hij? Niks anders dan schuilen. Schuilen. Alleen maar schuilen. Daar is niks heldhaftigs aan. Daar word ik niks mee. Daarmee put ik niet uit mijn eigen krachten. Alleen maar schuilen. Het lijkt wel vluchten. Ja, dat is het eigenlijk ook. Vluchten. Naar een ander. Want weet u, bent u er al achter gekomen? Een christen is gemeente zo sterk niet. Hij heeft niet zoveel krachten in zichzelf. De krachtbron waar hij het uit hebben moet, ligt buiten hem. En daarom hanteert hij dit schild. Daarom schuilt hij weg achter dat schild. Maar gemeente, dat is nou echt geloofswerk. Dat is nou het zien op een ander. Dat is het putten uit een ander. Dat is het belijden, Heere, in mij is geen kracht. En heel dat bombardement van pijlen die op me afkomen. Oh, ik vrees ervoor. En ik zou in één krimpen van schrik. Schuilen. Schuilen achter het schild. Maar daarvan geldt wel. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Mijn grootste kracht ligt daarin dat ik mijn zwakheid belijd en het moet hebben van de kracht van een ander. Want gemeente, het maakt wel uit bij wie je schuilt. David roept het op enig moment. Red mij, o Heere, van mijn vijanden. Psalm 143. Red mij van mijn vijanden. En hij voegt eraan toe. Bij u schuil ik. Dan heb je iets van de Heere ontdekt. Wie hij is. Wie hij zijn wil. Krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheden. Maar dan ook. Dan ook je eigen wapens terzijde leggen. En het alleen maar verwachten van dat schild. Om daarachter te schuilen. O, dan roep ik het uit. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan, o Heere. Dat vergt oefening. Dat vergt oefening in zelfverloochening. Dat vergt oefening daarin. Dit te weten, dat mijn kracht en sterkte nu alleen in de Heere is. En ik kan het nog dieper zeggen. Want gemeente, hier strijkt Nieuw Testamentisch licht overheen. Wat belijden we met de kerk der eeuwen? En wat mag Gods kinderen in de geestelijke strijd, wanneer de pijlen op hen aankomen, tot sterkte en tot toevlucht zijn? Het is ontroerend, zoals Guido de Bret het uitdrukt. Wij vinden allerlei vertroosting. O Heere Jezus Christus, in uw wonden, daarheen mag ik schuilen. Dat is mijn schild. Uw wonden, Heere Jezus Christus. Uw borgtochtelijk werk. Want u bent dat schild. Al die pijlen zijn op u afgekomen. U bent verwond. Verbrijzeld. Mag ik dan achter u schuilen, Heere Jezus? Daarin vind ik allerlei vertroosting. Daarin alleen. En want ik heb niet van nodig enig ander middel. Ik heb het niet te zoeken. Ik heb het niet uit te denken. Ik zal het niet vinden dan in u. In het schild van mijn betrouwen. U, o Heere Jezus Christus. Wel gemeente, dat was het tweede werkwoord. Aannemen. Schuilen. Maar dan ook het volgende. Want terwijl die soldaat, die christenstrijder, of moet ik zeggen, die aangevochtene, achter het schild mag schuilen, doet het schild het werk. En wat doet dat schild dan? Wel gemeente, dat is het derde. Het weert af. Het weert alle afgeschoten pijlen af. Het vangt ze op. Ze vallen nutteloos op de grond. Ze deren me niet. Ze kunnen hun vernietigende werk in mijn leven toch niet doen. Want het schild is er. Tussen mij en de vijand. En dat schild weert af. Het schild van het geloof, jazeker. Maar gemeente, het geloof is zwak. Het geloof is onrustig. Het geloof is wankelend, op zichzelf beschouwd. Maar hierin vindt het geloof zijn kracht. Dat het zich richt op een ander. En dat het zijn kracht en sterkte buiten zich vindt. Bij wie? Bij hem die het heeft gezegd. Ik stel mijn leven voor de schapen. En gemeente, wat is nou het geheim? Wat is nou het geheim van de oefening? De oefening in de strijd met behulp van dat schild des geloofs. Als dat schild wordt opgeheven en als ik erachter schuilen mag, gemeente, dan schuil ik achter het woord van de Heere Jezus Christus. Achter zijn beloftewoord. Ik doe het in mijn zwakheid. Maar ik mag weten dat mijn kracht en sterkte in hem en in zijn woord is. En het is zo gepast. Het is zo gepast. Het sluit nou precies aan bij mijn nood en dood. Dan kan het zijn dat ik vrees en dat ik beef en dat ik meen dat ik nog één deze dagen zal omkomen door de vurige pijlen van de boze. Dan mag ik het schild opheffen. En op dat schild staat geschreven een woord van hem. Vrees niet. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Het koninkrijk, heren, jawel. Want ik, op wie je betrouwen stelt en achter je wie door genade schuilen mag. Ik ben die koning. En als ik me zwak weet, als er in mij geen kracht is, oh, dan mag ik het schild opheffen. Het schild van het beloftewoord dat hij gegeven heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En als ik meen dat ik nog overmeesterd word en dat de kracht van de tegenstander mijn zwakke krachten ver te boven gaat, dan herinner ik me in het opheffen van het schild des geloofs zijn woord. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Of wanneer ik me verlaten meen te zijn. En ik denk dat het nou van mij alleen afhankelijk is. Dan zegt hij het tegen me. En ik herinner het me. En het is mijn kracht in het opheffen van het schild. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Het schild des geloofs, gemeente, vindt zijn kracht in het woord van de Heere Jezus Christus en in zijn belofte alleen. Was dat ook niet zijn eigen tactiek? Was dat ook niet de strategie, met eerbied gezegd, van de Heere Jezus? Toen de pijlen van de boze op hem afkwamen, heeft hij de boze daarmee niet afgeweerd? Ook met het schild des geloofs, het schild waarop de woorden van de schrift geschreven stonden, heeft hij het niet gezegd tot de boze die hem verzocht? Er staat geschreven. En toen week de boze. Wedersta de boze, niet anders dan met dit schild van het geloof. En hij zal van u vlieden. De hantering van het schild. We zien het in het aannemen van het schild. In het schuilen achter het schild. In het afweren van de pijlen door het schild. Maar u zegt onze tekst ook nog dit. Met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Zult kunnen uitblussen. Het staat er. En daarom zal het zeker zo zijn. Want het is een woord van de Heere zelf. Maar, oh, de ervaring in mijn leven, zeggen Gods kinderen, de ervaring in mijn leven is dikwijls zo anders. Telkens weer zijn ze er, de vurige pijlen. En wanneer zullen ze eens stoppen? Wat een verwoesting en wat een vernietiging kunnen ze uitrichten? Uitblussen? Jawel, toch zeker wel. Uitblussen, dat is van hun kracht ontdoen, zodat ze geen schade meer kunnen brengen. Maar ach, ik moet zo dikwijls door het vuur en ik moet door het water. En de boze fluistert me in, je hebt geen heil bij God. En telkens weer schiet hij zijn vurige pijlen af. Gemeente, dan zal zelfs dat vuur mij niet kunnen aantasten. Kennen we de geschiedenis niet van de drie vrienden? De drie vrienden van Daniël, die een vrijmoedig getuigenis geven tegenover Nebukadnezar, onze God. Hij zal ons verlossen van dit kwaad. Als er gevraagd wordt, wie is die God die u uit mijn handen zal verlossen? Als er vurige pijlen op hen worden afgeschoten en als ze straks nog in het vuur zelf terechtkomen. Wel gemeente, dan zal zelfs dat vuur ze niet kunnen aantasten. God die voor zijn kinderen instaat en die ze beschermt en behoedt in alle kwaad en nood. Hij zorgt ervoor dat het vuur ze niet aantast. Het vuur wordt krachteloos gemaakt. De vijand wordt krachteloos gemaakt. En dit geeft hoop. Dat geeft verwachting in de strijd van het geloof. Namelijk dit, dat eens al zijn pijlen zullen zijn uitgeblust. En dat al zijn kracht zal zijn vergaan. En dat de boze, o die een verwoed vijand is en die het op mijn leven heeft voorzien, mij ooit nimmer meer zal kunnen aantasten. Dan uw geliefden, dit is de vermaning van de apostel. Bovenal, aangenomen hebbende het schild van het geloof, waardoor ge al de vurige pijlen van de boze zult, goddelijk woord, zult kunnen uitblussen. Het komt er dus op aan om dat geloof te kennen. Maar geliefden, het is voorhanden. Het is voorhanden bij die God die weet wat ik behoef. Als u buiten dat geloof staat, zoek het. Als u moet zeggen, maar ik heb niet zoveel last van die pijlen. Ik weet niet wat het zijn. Nou, laat dat met name voor u een aansporing zijn. Want dan ontziet de boze u. Dan bent u als een prooi. Zoek het. Om dit geloof te kennen. Maar dan ook, kinderen des Heren, dit geloof te beoefenen. Verwacht het niet van uw eigen krachten. Put niet uit uw eigen bronnen. Maar bovenal, neemt aan het schild des geloofs, waardoor al de vurige pijlen van de boze te eenenmale en eens volkomen zullen zijn uitgeblust. En daarom, Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer, hun schild, dat nooit zal wijken. Amen.